Onze hoop en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Bewaar mij toch, o alvermogend God, ik betrouw op u. Schenk hulp, verhoor mijn smeken. Eerste vers van Psalm 16. Wij stellen ons voor de heilige wet van de Heere en willen in aansluiting daarop zingen uit de 119e psalm, vers 13. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof, ai zie mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. Ik leg voor u mijn weg en handel bloot. 13e vers van psalm 119 na voorlezing van de wet. Vervolgens openen we de heilige schrift in het Oude Testament, in het boek van de psalmen. En daarvan lezen we de 16e psalm. Psalm 16, de schriftlezing voor vanmorgen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog geen gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij aten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet uiterlijk gebruiken, want de Heer zal het niet onschuldig houden die zijn naam uiterlijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien eiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigen spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn de dienknecht. Nog zijn de dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Gouden kleinoof van David, bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere. Mijn God, dat raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijken, in de welken al mijn lust is. De smarten degenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal een dankoffer van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijn erven en mijn bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mijn lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. zullen bij nacht onderwijzen mijn manieren. Ik stel de Heere geduldig voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn Heer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen, want gij zult mijn ziel in een hel niet, want gij zult mijn ziel in een hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderfing ziet. Gij zult mijn pad des levens bekendmaken. Verzadiging de vreugde is bij mij. Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk.
Tot zover de schriftlezing. Tekstwoorden, uitgangspunt voor de prediking vindt u in vers 1, het gebed van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. Wij willen zingen uit de 115e psalm, daarvan het 4e en het 5e vers. Daar wordt gezongen over de afgoden. Hun hand, hoe fraai ook bewerkt, tast nooit iets aan. Hun voet, hoewel gevormd, kan nimmer gaan. Hun keel geen klanken geven. Hun maker zal delen in hun verachtelijke lot. En ook het 5e vers. Maar Israël, vertrouw gij op de Heere. Hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer. Hun schild dat nooit zal wijken. Psalm 115, vers 4 en vers 5. En u krijgt de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Psalm 73, 13e vers, na het Amen. Liefde gemeente, als een kind komt op een plek waar het nog niet zo vaak geweest is, niet zo vaak komt, bijvoorbeeld als een kind meegaat met zijn moeder ergens op bezoek, op visite, dan blijft dat kind dicht bij zijn moeder. En ik denk dat de jongens en meisjes, als ze ietsje groter zijn, dat nog steeds wel fijn vinden. Om je moeder of je vader in het oog te houden. Misschien niet zo als de allerkleinste die graag bij hun moeder op schoot willen zitten. En misschien af en toe de been of de rok van de moeder vastpakken. Maar jij blijft aan het begin ook liever eerst bij je vader of moeder in de buurt. Dat is niet vreemd hoor. Dat is zelfs niet vreemd aan het geestelijke leven. Op een bepaalde manier kun je zeggen dat David het ook doet. Met eerbied gesproken, zoals een kind zich dicht bij zijn vader of moeder houdt, zo wil David vlak bij de Heere zijn. Zo wil David God voortdurend in het oog houden. Zo moeten we naar Psalm 16 luisteren. David durft de Heere niet uit het oog te verliezen. En jongens en meisjes, jullie weten het wel, dat is niet omdat David niet dapper is. Hij stapte alleen op die grote reus Goliath af. Maar daar was het weer hetzelfde. Hij stapte op Goliath af met zijn geloofsoog op de Heere geslagen. En zonder dat kan het niet. Dat is de bodem onder zijn leven. Nou, die houding, die geestelijke gestalte, je leven in de nabijheid van de Heere leven, met het oog op Hem geslagen. Je zou kunnen zeggen, op nog geen armlengte afstand. Zo dichtbij moet de Heere zijn. Niet omdat David, zoals een kind op bezoek ergens altijd nog even moet wennen. Niet omdat David ook moet wennen. Nee, juist omdat David weet dat hij buiten die God, verder weg bij God vandaan, niet veilig is. En zoals een kind wil dat hij opgetild wordt als er gevaar is. Als er bijvoorbeeld een hond in de buurt is, dan wil je dat je vader je van de grond optilt om je buiten het bereik van het gevaar te houden. Zo zegt David, ik betrouw op u. Zo heeft David het nodig dat hij ook opgetild wordt. Buiten het bereik van het gevaar wordt gehouden. Zo klampt hij zich in deze psalm vast aan de Heer. Dat is de toonhoogte van de psalm. En dat is daarom ook het thema voor vanmorgen. De Heere aanklampen. Dat is een eigenaardige uitdrukking, maar hij is wel bijbels. We hebben gezongen uit Psalm 119 dat wij aan het stof kunnen kleven. Dat is een verkeerde manier van aanklampen. Maar de psalmen zeggen ook, mijn ziel kleeft u achteraan. Klampt God aan in alle dingen. Thema de Heere aanklampen. Drie gedachten. Hij is namelijk de enige. Hij is het erfdeel. En hij is het uitzicht. De Heere aanklampen. Hij is de enige. Hij is het erfdeel. En hij is het uitzicht. Psalm 16 staat niet op zichzelf. Het is eigenlijk een serie van psalmen. Psalm 15 tot en met 24 zijn psalmen die bij elkaar horen. En psalm 15 en 24, u kunt het wel zien, allebei die psalmen vragen, aan het begin en aan het einde van die rij psalmen, wie mag wonen bij de Heer? Wie klimt de berg van de Heer op? En het antwoord is in die beide psalmen, als je volstrekt heilig leeft. Als je volstrekt aan alle geboden van de Heer voldoet. Dan mogen u, jij en ik bij de Heer wonen. En wie mag er dan bij God wonen? Niemand. Daarom eindigen die psalmen daar niet. Maar spreekt Psalm 24 over de koning der ere, dat is de Heer Jezus Christus, die eraan komt om de weg te banen. En tussen die twee psalmen, 15 en 24, worden in die andere psalmen, je mag wel zeggen, het portret van de Heer Jezus Christus getekend. Het signalement van de koning die komen zal. En elk van die psalmen laat iets zien van zijn werk. En zo moet u en moet jij vanmorgen maar naar Psalm 16 luisteren. Het is een psalm van David, zeker. Maar in deze psalm zie je langzamerhand de contouren, de omtrek, het silhouet van de Heer Jezus verschijnen. En ik hoop dat u en jij hem steeds meer in het oog krijgen en hem vanmorgen ook nodig hebt. Psalm 16, daar zingt koning David over zijn eigen leven. Maar als dat het was, hield het op. Hij zingt over de Heer Jezus Christus. Dat is geen vergeestelijking. Want als u het op zou zoeken in Handelingen 2, dan kunt u aantreffen dat de apostel Petrus verwijst naar deze psalm. En daar zegt, David zegt van hem, van de Heer Jezus Christus, in Psalm 16. David zingt van hem. Zo willen we luisteren naar deze psalm. Om dit loflied op de koning der ere, op de Heer Jezus Christus, te horen. Mee te zingen. Om Christus nodig te krijgen, omdat je Christus nodig hebt gekregen, om hem lief te krijgen, of omdat je hem lief hebt gekregen. En om hem te eren met je hele leven in 2020. En let op, het gaat over David. En achter David rijst de grote zoon van David, Jezus Christus, op. En het gaat over jou. Over uw leven en over mij. Bewaar mij, o God. Roep tot God. Iemand, David, heeft bescherming nodig. Want ik betrouw op u. En dat woordje betrouwen, dat betekent, ik kom naar u toegevlucht. Ik verwacht alleen maar dat u me helpen kan. En daarom zet ik het op een lopen naar u toe. Iemand komt naar God toe gevlucht. Zoals dat kind dat snel naar zijn moeder rent. Snel naar zijn vader gaat om bescherming te zoeken. En alleen die eerste woorden van de psalm al. Daar heb je geloven in de kern. Toevlucht nemen, vluchten naar God toe. Dat is een belijdenis van David. Heren, ik kan misschien alle kanten opvluchten, maar er is maar één kant die werkelijk helpt. Ik kan alleen maar naar u toevluchten voor hulp en voor heil. En dat is meteen ook de praktijk van het leven met de Heer. Steeds opnieuw naar de Heere toevluchten. Dat is ook de praktijk heel letterlijk geweest van David. Dat weten de jongens en meisjes, David moest vaak vluchten. op de vlucht voor vijanden die hem op de hielen zaten, Saul. En jullie weten wel, elke keer als hij zijn oog sloeg op de Heer, als hij God zocht in de gevaren, dan was het goed. En zodra hij rond ging kijken naar andere mensen, naar de kracht van zijn vijanden en naar zijn eigen kracht en de kracht van zijn mannen en God vergat, dan ging het mis. Dan kwam hij in de problemen en dan ging hij weer roepen tot de Heer. Bewaar mij, o God, want zo biedt de Heer zich elke dag opnieuw weer aan als degene tot wie je vluchten kunt. Misschien wel gelezen op Psalm 90 rond de jaarwisseling. Gij zijt geweest van geslacht tot geslacht een toevlucht. Zo biedt de Heer zich in zijn woord aan. Bewaar mij, want ik zoek het bij u alleen. Hij is de beschermer, de bewaarder Israëls. En hij is het ook waard om zo aangeroepen te worden, ook in het nieuwe jaar. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere. U bent de Heere, degene die het voor het zeggen heeft in mijn leven. U mag zeggen wat er in dit jaar gebeuren gaat in mijn leven. Wat er genoteerd wordt in mijn agenda, hoe ik mijn dag begin en hoe ik hem eindig. U mag het zeggen, Heere. En mag ik u dan vragen, kun jij dat met David meezeggen? En meezingen? Dat je hele leven, van begin tot en met het eind, toegewijd is aan de dienst van de Heere. En je kunt en je durft. En je wilt ook niet bij God vandaan. Want je durft geen dag van je leven God uit het oog te verliezen. Je zult het wel uit je hoofd laten om je Bijbel dicht te laten. Je zult het wel uit je hoofd laten om uit Gods huis weg te blijven. Want ik betrouw op u. Ik heb geen andere plek waar ik schuilen kan. Kijk, en dan moet u meteen maar verder. Want hier achter David komt de vereiste voor die grote koning Jezus, de Heere God de Zoon, zichtbaar. Diegene die ervoor zorgen moest dat er een weg is naar de woning van God, die plaats maakt op de berg des Heeren. Dit, volkomen toewijding, volkomen van begin van zijn leven tot aan het einde, aangewezen op God, toegewijd aan zijn dienst. En hij heeft als kind van zijn hemelse vader nooit God de Vader uit het oog verloren. Is biddend zijn weg over de aarde gegaan, zelfs tot op het kruis toe. Bid Christus de psalmen tot zijn vader. Ook toen de hemel inkt en inkt zwart werd. Ik betrouw op u. Want mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd. Gij zijt de Heere. Zo is Jezus als Christus, als de gezalfde, zijn weg gegaan, heeft volkomen met hart en ziel God aangekleefd. Heeft nooit gekeken naar mensenpraat of mensendaad. Heeft zich volkomen overgegeven aan de wil en aan de weg van de Heer. Omdat God werkelijk de enige was in zijn leven. Nou heeft er misschien iemand al een poosje zitten denken. Als er staat, bewaar mij. Je mag ook vertalen, bewaak mij, bescherm mij. Dan is er blijkbaar gevaar. Welk gevaar dan? In de psalm staan twee gevaren achter elkaar. Staat in vers 4 gaat het over de afgoden. En achter die afgoden staat een beetje verscholen de macht van de dood. Want met die afgoden wordt bedoeld de weg die naar de dood leidt. David heeft het over alles wat hem bij God vandaan kan trekken. Alles wat hem losmaakt van de Heer. Alles wat ervoor zorgt dat hij steeds verder bij God vandaan komt. En daarom klinkt uit de nood het gebed: bewaar mij. Want er is een kracht die aan zijn leven trekt. Zoals een man die een kind beetpakt en bij zijn vader weg probeert te sleuren. Zoals een hond die zijn tanden in je been zet en je weg probeert te trekken. Zo zegt David, er is een macht in mijn leven die om mij heen gaat en die in mijn hart rondspookt. Die me weg sleurt bij God vandaan. Bewaar mij, o God, want anders ga ik mee. In Israël was dat heel tastbaar. Die afgoden. Machtig grote, imponerende beelden. Met goud en allerlei blinkende gesteente bekleed. In grote tempels waar de mensen nogal van onder de indruk raakten. En niet iedereen had natuurlijk zo'n groot afgodsbeeld in zijn huis staan. Maar daar hadden ze wat op bedacht. Je had van die grote afgodsbeelden ook kleine replica's. Ongeveer op het formaat wat je in je broekzak mee kan nemen. Of om een kettingje om je hals kan hangen. En wij weten, zowel uit de schrift als ook uit de opgravingen in Israël, dat ook in Israël die beeldjes in omloop waren. Dat had ook zijn aantrekkingskracht op het volk dat de Heere voor zijn dienst had afgezonderd. Die goden van het leven, van de vruchtbaarheid en van het geld. En wat hadden die afgoden al niet in de aanbieding? Voorspoed kon je er krijgen. En al zijn wij dan niet meer zo dwaas om afgoden neer te zetten en om ons ervoor neer te buigen, we zijn nog wel zo dwaas om precies dezelfde dingen na te jagen. En om ons hart ook te laten trekken naar de dingen die de afgoden van vroeger en van vandaag nog steeds ons voorspiegelen en ons hart mee willen meelokken. Het trekt aan ons hart. En dan moet ik meteen dat wat moeilijke vers 3 uitleggen. Er staat, in vers 2 zegt David eerst, mijn goedheid raakt niet tot u. Dat wil zeggen, er is geen goed behalve u. U bent het allerhoogste. En dan zegt vers 3, maar tot de heiligen die op de aarde zijn, de heerlijke, in de welke al mijn lust is, dan zou je denken dat het daar gaat over andere mensen die de Heere vrezen. De heilige op de aarde en de machtige, in wie zijn lust is, in wie die zijn vreugde vindt, in wie die zijn behagen vindt. Dan zou je het zo kunnen opvatten alsof David er een heilig vermaak in heeft om samen met andere heiligen de Heere te dienen. En dat kan. Maar als je die uitdrukkingen opzoekt in de rest van de Bijbel, die heiligen die op de aarde zijn en de machtigen, dan zijn dat altijd uitdrukkingen die gebruikt worden niet voor Gods kinderen, maar voor afgoden die in de ogen van de mensen heilig zijn en die in de ogen van de mensen macht hebben. En dan betekent het dus dat David zegt in vers 3, en dat is een waarschijnlijkere uitleg, dat die afgoden, hoe kan dat dan, dat zijn hart er naar uitgaat? Nou, hij bedoelt dat wat die afgoden hem voorspiegelen, wat ze hem presenteren, dat zijn hart daar niet vrij van is. Dat het ook trekt aan zijn hart. Dat die glans en glamour die aangeboden wordt, ook invloed heeft op zijn hart. Het doet een beroep op zijn verlangens. Hij is er niet immuun voor. Hij beleidt, ik ben ook geneigd om die dingen te zoeken en te volgen. En dat betekent dat jij en u en ik naast David staan. En mee gaan bidden, toch? O God, red mij. Bewaar mij. Bewaak mij tegen die machten die aan mijn hart trekken. Laat me niet meegesleurd worden door die afgoden. Want het trekt aan mijn leven wat de reclame me voorspiegelt. Het spiegelt me precies voor wat aansluit op mijn eigen hart. En Heer, ik geloof het ook nog. Als u me er niet voor bewaart. Daarom zegt vers 2 zo krachtig, zo fel haast. Tegen die verleidingen in. Mijn goedheid is niet voor u. Er is niets anders dat boven u uitgaat. Er is niets wat die afgoden me aanbieden wat werkelijk beter is dan het leven met u. U bent het allerhoogste en eeuwige goed. U bent de enige God. Kijk, en zo ga je het begrijpen. Dat dit het gebed is van iemand die midden in deze wereld staat. Met een aangevochten belijdenis. Met een strijd om dat wat de duivel, de wereld en je eigen vlees bieden. Waar ze mee lokken. Waarmee ze je verleiden. Daar is ook een kind van God niet immuun voor. Wat vraagt dit een verzaken van de wereld en haar begeerte? Wat vraagt dit dat we het elke dag opnieuw zoeken bij de levende God en bij de Zoon van de levende God? Want wil je staande blijven in deze wereld, in deze tijd? Wil je niet meegesleurd worden met de krachten die veel groter zijn dan u en jij in de gaten hebben? Dan vraagt dat, wijst Psalm 16, een nauw aangebonden leven. Een biddend leven. Een leven dat zich afspeelt op de knieën voor de troon van God. Want deze vijanden, daar kun je geen loopje mee nemen. Daar kun je niet vrede mee sluiten. Het is zoals dat kind dat zijn vader niet een tel uit het oog durft te verliezen. Zo op Christus aangewezen zijn. In dit leven. En daar gaat de psalm mee verder. Eigenlijk mag je ook wel vragen, wat levert dat dan op, dat leven met de Heere? Thema was, de Heere aanklampen. Hij is de enige. De tweede gedachte, hij is het erfdeel. Wat levert dat op? Kan zomaar de vraag zijn van een jongere of ouder in ons midden die zich afvraagt of het niet toch prettiger is. Of niet toch leuker is. Of niet toch vrijer is als je zonder de Heere leeft. Zou het niet toch prettiger zijn als je ongehinderd je gang kon gaan? Nou, zegt David, dan moet je eens goed en eerlijk opletten. David voelt ook dat er aan zijn hart getrokken wordt. Dat er allerlei begeerten, allerlei pleziertjes en allerlei verlangens zijn. Waar als die niet ervoor bewaard zou worden, ook in mee zou gaan. Want ook zijn hart zegt van nature, ik zoek het zelf wel uit. En blijf van mijn leven af. Ik ben de zondag al kwijt en de rest is voor mij. Maar let op, zegt David. En David heeft veel verder gekeken dan de neus van zijn begeerte lang is. Net zoals als je op vakantie in het buitenland straatverkopers tegenkomt. Die je de prachtigste dingen aanbieden voor de laagste prijs. Het is allemaal echt. totdat je goed kijkt naar de merknaam. En er zit een spelfout in. Of je voelt aan dat echte leer. Het is plastic. Kijk, van een afstandje voelde je toe aangetrokken en dacht je, dat is wat, dat wil ik graag hebben. En kijk je goed, dan blijkt dat het niets waard is. En is het helemaal niet meer aantrekkelijk. En je gaat er werkelijk geen prijs meer voor betalen die je anders had betaald. Je betaalt hoogstens nog wat een nepartikel waard is. Kijk goed, zegt David. Jij bent net en u bent net als zo iemand die erin trapt. Die bedrogen wordt waar je bij staat. Bedrogen voor de eeuwigheid. Groot is namelijk de ellende die je op de hals haalt, zegt hij. Vers 4. De smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Dat wordt alleen maar meer en meer en meer. Hoe meer je toehapt op de zonde, hoe groter de ellende is waar je in terechtkomt. Je komt bedrogen uit. Je wordt bedrogen waar je bij staat. En let maar op, die afgodenlogica, daar trappen we nog steeds vandaag in, als we er niet voor bewaard worden. Kijk maar, zegt David. Daar staan ze, die afgodendienaars van zijn tijd. Vers 4 zegt dat ze andere goden begiftigen. Dat betekent ze geven geschenken aan die afgoden. Vonden ze toen ook al dat godsdienst best wat mag kosten? Zet ze maar op een rijtje. Die afgoden van onze tijd. Als sport langzamerhand een afgod wordt. Kost je tijd. Een geschenk dat je geeft. Kost je vaak ook je geld. Je lichaam. Een afgod waar je geschenken aan opoffert. Als eten een afgod wordt, kost je ook je geld. Kost je je lichaam. Offers die je brengt aan de afgoden. Als er verslavingen in ons leven komen, die gedragen zich net als de afgoden van vroeger. Je tijd, je energie, je geld, je gezondheid. Steeds opnieuw moet je weer ze gunstig stemmen met je offers. Het kost alleen maar. En het levert niets op. David zegt, je begiftigt ze, je betaalt ze een geschenk. Letterlijk wordt daar een woord gebruikt dat betekent, je betaalt de bruidschat. Je verlooft je en je trouwt met iemand die je helemaal leegzuigt en in het verderf stort. Heb je het gezien? Hebt u het gezien? Wat bij jou de afgoden zijn. Oh, maar ik eet heel matig en ik sport niet enzovoort. Dat zijn de opvreters van de genadetijd. Dat zijn de weglekkers voor aandacht voor de Here. Dat is alles wat op je hart zijn pijlen vuurt om je weg te trekken bij God vandaan. En wie daarbij het licht van de geest zijn leven gaat zien. Juist ook. Na ontvangen genade. Die komt er beroerd af. Maar maak je zakken eens leeg. Dan komen er net als in de tijd van het Oude Testament heel wat van die kleine beeldjes. Niet de grote, maar de kleine beeldjes. uit onze zakken. Er gingen heel wat van die beeldjes mee in de plooien van hun klederen. Jongens en meisjes, jullie weten wel Rachel. Die wegkwam bij Laban op de vlucht. En toen de knechten van Laban kwamen, gingen ze met een zadel ergens bovenop zitten. Een terafim. Een klein afgodsbeeldje. En wij zijn precies als Rachel. Over al onze troetelzonden. Onze afgoden in ons leven. Wij laten onze hele tent schoonmaken als het moet. Maar daar gaan we bovenop zitten. Verbergen. Weghouden bij God. Wij koesteren onze boezemzonden, maar al te vaak. En juist daarom moet je met David wel uitroepen. Bewaar mij, o God, want ik ben nog een vijand van mijn eigen zaligheid. Ik word weggesleurd bij u vandaan door machten van buiten, maar ook machten van binnen in mijn hart. En hoe langer je kijkt naar die afgodendienst, ook in je eigen hart en leven, kost je alles en het levert je niks op. Paulus zegt het later nog veel scherper. De bezoldiging van de zonde, het loon van de zonde, dat wat de zonde oplevert, is de dood. En daarom moeten we wakker worden, zegt deze psalm. Want er is een trekkracht naar het verderf. Er is iemand die rusteloos bezig is je ziel naar de hel te sleuren. Daar kun je niet bij slapen, daar kun je niet bij sluimeren. Daar kun je geen vrede mee sluiten. Want het wil je doden en niets anders. Bewaar mij, o God. Gij zijt de Heer. U hebt namelijk recht op mijn leven, op mijn hele hart. Of je nou bekeerd bent of onbekeerd, de Heer heeft dat recht. En er is geen God behalve u. En er is geen goed behalve u. O God, bewaar me dan. Want kijk nou ook eens naar de andere kant. Die afgoden, dat kost en dat kost en dat kost en het levert nooit wat op. En dan bij de Heere komen. Daar is het nooit geven. En niets terugkrijgen. Integendeel. Daar is het van begin tot en met het einde, van A tot Z. Alleen maar ontvangen. Alleen maar met lege handen voor de Heere verschijnen. Daar is het nooit wat voor God aanbrengen. Daar is het nooit wat voor God presteren. Daar kun je nooit wat bijklussen voor je eigen zaligheid. Daar moesten ze het leren om in de tempel met lege handen te komen. Tot de God van alle genade. Moede, arm en naakt, tot de God die niet maar half helpt, maar zalig maakt, vol maakt. Daarom zegt David, met die afgoden die zo trekken aan mijn hart en aan mijn leven, wil ik niets te maken hebben. Ze maken me kapot en storten me uiteindelijk in een eeuwig verderf. Ik heb iets anders gezien. God heeft me een erfdeel gegeven. Een stuk land in erfelijke bezitting. Dan gebruikt David een beeld uit de tijd dat het volk Israël Kanaan binnentrok. Toen God zijn volk de erfenis van het land gaf. Toen moest dat land verdeeld worden onder de Israëlieten, onder de verschillende stammen. En ook de jongens en meisjes kennen die wel hoe dat toeging. Iedere stam kreeg zijn eigen grondgebied van de Heere als een erfenis. Iedere gezin kreeg weer zijn eigen stuk grond. En om dat te bepalen werd dan het lot geworpen. Daarna, als het lot geworpen werd, werd met een meetsnoer precies uitgemeten hoe groot het stuk land was, waar het begon en waar het weer ophield. Nou, dat beeld gebruikt David. Alsof ook hij een mooi stuk land heeft gekregen. Hij zegt, de meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Alsof hem een prachtig aantrekkelijk stuk land in bezit is gegeven. Zo zegt David, is niet een stukje land wat ik onder mijn voeten heb. Of hij nou een groot koninkrijk had, of dat hij op de vlucht was. Maar zo zegt hij, zo is de Heere. Hij is zelf mijn enig deel en mijn beker. Gij onderhoudt mijn lot. Het bezit niet van een stuk land, maar het bezit van God. En dat betekent altijd dat God jou bezit. Daarover is David in vervoering, in vreugde en in verbazing. En omdat de Heere zo is. Hij is namelijk zoals het land bodem is onder je voeten. Levensbodem waarop je staan mag. En zoals het land opbrengst geeft, vrucht, zo mag David leven van de vrucht die God hem aanreikt. Hij is zijn levensonderhoud. Voor elke dag opnieuw mag hij naar de Heere toe gaan. En hij is zijn levensvreugde. Elke dag mag een kind van God zich hartelijk verheugen in de Heere. Of je het nou doet of niet. Kijk, en daar laat David zich in zijn hart kijken. En ik mag wel zeggen, daar laat de Heer Jezus zich in zijn hart kijken. Want alle stammen in Israël kregen een eigen stuk land. Behalve eentje. Stam Levi kreeg geen stuk land. Want die waren door de Heer uitgekozen om in de tempel de Heer te dienen. Als priesters en levieten. Tot die stam, zegt de Heer in nummerie 18, dat ze in het land niet zullen erven. En dat ze geen erfdeel in het midden van hen zullen hebben. Want, zegt de Heer, ik zelf ben uw erfenis en uw deel. David, wat is je grootste geluk? Wat is je grootste bezit in het nieuwe jaar? Dat ik de Heere mag kennen. Zoals een erfdeel wat me in de schoot is geworpen. Ik heb er zelf niks voor gedaan. Het is me toegevallen. En dan verheugt David zich in God. Die hij de zijne mag noemen. En in de dienst aan de Heere. Kun je het meezeggen? Kun je het meezingen? Of zeg je, dat zou ik nou ook graag willen? En dan ga ik de Heer hartelijk om bidden voor dit nieuwe jaar. En dan verheugt Christus zich. Dagelijks in de dingen van zijn Vader. Meer en dieper dan David ooit kon. Wil je het van hem niet leren? Van hem niet ontvangen? Want de erfenis die God zelf is... Dat is het wat Jezus Christus naar de aarde heeft gedreven. Wat hem dreef om in volkomen gehoorzaamheid God te dienen. Want dat beeld van het erfdeel, van die erfenis, dat stuk land, zet het in één keer op scherp. En zet in één keer scherp het beeld, het signalement van de Heer Jezus Christus, de gestalte van Christus in deze psalm. Want zet het nou maar op een rijtje. Er is een wereld waarop de afgoden en de God deze eeuw en de wereld aan ons trekt. Zoals die enge man die dat kind grijpt en weg wil sleuren bij zijn vader en moeder. En jij dan? En u dan? Laat je je dan meesleuren door de waan van de dag? Door dat bedrog van zogenaamd vrijheid en zogenaamd plezier? Het bedrog van het even dat eeuwig lekt. Maar kort is. Terwijl het je uitzuigt. Leeg. Arm. Naakt achterlaat. Berooid. En kijk eens. David zingt van dat heerlijke land. Prachtige erfenis. En waar brengt de trekkracht uit de hel ons? In die poel. Van vuur en zwavel. Waarom zou je sterven? Waarom zou je verloren gaan onder de prediking van het evangelie? Waarom zou je je laten bedriegen voor de eeuwigheid? Door alleen maar dag aan dag je te laten afleiden bij God vandaan. Dag aan dag te vergapen aan wat je kunt zien. De grootste schat die je niets kost te laten gaan. Of is er bij jou door genade een ander verlangen gekomen? Om niet meer te buigen voor de God van deze eeuw. Ben je het ook met David gaan roepen, bewaar mij, o God. Vanuit je verlorenheid. En ook na ontvangen genade. Bewaar mij, o God, want ik ga onder. Als u niet uw band van genade aan mij zo aanlegt, dat het nooit meer los kan. Want ik red het niet in mijn eigen leven, met mijn hart niet en zelfs met mijn geestelijk leven red ik het niet tegen die trekkrachten. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Hij redt mij. En daar verschijnt de gestalte van Christus. En daar blinkt in de psalm iets van zijn schoonheid en iets van zijn aantrekkelijkheid. Want hij is zo door de psalm uitgetekend. Zoals hij kwam, naar de aarde, in de geest van Psalm 16. Dat hij heeft gezegd, gij zijt de Heere, er is geen God en er is geen goed buiten u. En toen is hij in de woestijn, door de Satan verzocht. En alle schatten en alle heerlijkheid van de aarde is voor hem uitgestald. Klein knikje maar. Heel klein offertje maar. Even maar. En die hele wereld en al de schatten zou zijn erfdeel worden. En daar heeft Christus in de woestijn op de toonhoogte van Psalm 16 verkondigd. Dat de Heere alleen God is. Hij is alleen mijn heilig zielsverlangen. Hij is mijn enig deel en hij is mijn beker. Buiten hem heb ik niets. Alle afgoden en alle schatten van de wereld, zonder God, zijn voor hem niets. En toen kwam deze Christus, niet in de woestijn, bij de duivel, maar in de nacht van Golgotha, opnieuw, toonhoogte, van Psalm 16. Ook toen hij ging, niet door het prachtige erfdeel, maar door het land van de schaduwen van de dood. En toen zijn beker niet de beker overvloeiende van vrolijke wijn was, maar de beker gevuld was met de droesem van de toorn van God over de zonde. Niet over zijn zonde, maar over de zonde van al de zijnen. En daar duikt David achter weg. Achter deze Christus. En daar kan de grootste van de zondaren ook vanmorgen achter weg schuilen. Bewaar mij, o God. Want ik betrouw op u. Ik heb tot u de toevlucht genomen. Want zo minnetjes en zo magertjes als het in eigen leven is. Zo volmaakt toegewijd is deze Christus om deze erfenis te verwerven voor hen die achter hem komen schuilen. Kort dan nog de laatste gedachte, hij is ook het uitzicht van de psalm. Want wie zo God in Christus leert aankleven, hem leert aanroepen,
hem liet aanlopen om tot hem de toevlucht te nemen. Die heeft een uitzicht over dat prachtige land, zelfs over de dood en over het graf heen. Want dat is het contrast in de psalm. Die afgoden met daarachter de dood, die David bedreigen en die hun klauwen uitslaan om zijn hart te vangen en zijn leven weg te trekken. En daartegenover staat van Gods kant de eeuwige zaligheid die hij geven wil. Want klamp je je aan de Heere vast, mag je door genade hem aankleven. Dan geeft de Heere bij tijd en wijle ook zicht op die eeuwige schatten die hij uitstort. En weet je hoe je dat zien kunt? Ook dat legt de psalm uit. Ook daar wijst David de weg. En ik mag meteen wel zeggen, daar gaat Christus ons in voor. Opdat we achter hem aan zouden gaan. Vers 8 zegt, ik stel de Heere geduriglijk voor mij. Voortdurend heb ik de Heere in het oog. Zoals dat kind dat niets anders wil zien en nergens anders mee tevreden is, nergens anders door gerust is gesteld, dan wanneer hij het gezicht van zijn vader of moeder ziet. Alleen wanneer die zeggen dat het goed is, is het goed. Zo zegt David, ik stel u de Heere gedurig voor mij. Geen moment van mijn leven is veilig als ik u niet in het oog heb. En dan is David er niet tevreden mee, dat hij weet dat er een God is. Dan is hij er niet tevreden mee, dat hij, laat ik het zomaar zeggen, de Heere zou zien zonder dat de Heere hem zou zien. Nee, dan moet het van Davids kant zijn, mijn oog zal op u zijn. Maar dan moet God het ook zeggen. En waarmaken, mijn oog zal op u zijn. Wanneer die God kwijt is, de omgang met de Heere mist, dan gaat het ook mis. Dan is de bodem van de genade onder zijn leven uit, voor eigen beleving. Dan is de voeding van Gods genade afgesneden. En dan is de vreugde over het heil van de Heere weg. Daarom is dit Davids goede voornemen voor 2020. Ik stel mij de Heere gedurig voor mij. Geen dag kan ik zonder. En daar zal ieder die de Heere vreest iets van kennen. Daar gaat je hart toch naar uit. Zoals David aan het einde van de psalm zegt. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn aan uw rechterhand eeuwiglijk. Dat wil zeggen wanneer die door genade, door Jezus Christus, zien mag op Gods verzoende aangezicht. Dan is de omgang met de Heer. Dan is het zien op de Heer in zijn gunst. Verzadiging van vreugde. Als een spons waar al het water ingetrokken is, zou je in David knijpen. Dan zou de stille vreugde over de omgang van hem eruit, met de Heere eruit gaan. Zo verzadigt de Heere met zijn goedheid in de omgang degene die hem vrezen. Bij u de Heere is een overvloed van blijdschap. Naar de maatstaven van de wereld lijkt het nergens op. Maar meer dan de overvloed, meer dan de begeerte van de wereld, is de omgang met de Heere het allerhoogste en het eeuwige goed. Dat geldt voor het leven nu ook al. En volkomen in het eeuwige leven. Want zover reikt het uitzicht van de psalm. Wie zijn oog met David op God slaat, die mag zeggen met David, als hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Als God aan mijn zijde is, als Christus mijn zonde vergeeft, dan zal ik niet onderuit gaan. anders wel. Zelfs mijn vlees, mijn lichaam, zal veilig wonen. Gij zult niet toelaten dat mijn ziel verderving zal zien. Dat uw heilige verderving zal zien. Want als God door genade een band legt, is die band van Gods genade zo sterk, dat zelfs de dood en het graf daar geen verandering in brengen. Nee, zegt David, en dan spreekt hij over Christus. Zelfs door de dood, door het verderf, door de helse pijn en aanvechting, heeft God een pad gebaand. Is Christus doorgegaan. Kruis aan. In de nacht. In de helse pijn en aanvechting. Steeds heeft hij daar God aangeklampt. God op het oog gehouden. En daarom heeft Christus zo geleden. Totdat hij het uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen hij tot op de bodem Psalm 16 had vervuld. Toen heeft God de poort van het paradijs geopend. Aan de achterkant van elk graf van Gods kinderen. Hoe kan dat? Omdat hij voorop ging. Omdat hij, God, volkomen, dag aan dag, aankleefde. Elke dag in het oog hield. Zo heeft hij volkomen betaald voor deze rijke erfenis. En kom daarom maar voor de dag, u en jij, zonder God. Wat zoek je nog? Wat wil je nou nog in deze wereld vinden zonder God? Of koop jij nog namaak? Laat je je nog bedriegen? Of roep je ook al? Bewaar mij, o God. Ik word meegetrokken en mijn hart gaat mee. En mijn hart wil God niet. Maar het kan zo niet meer. Dan wijst ook deze psalm de weg. Om God in het oog te krijgen. Om voortdurend uit de nood, uit de verdorvenheid en uit de zonde van je eigen hart, en hoe je ook gekleed bent, God aan te lopen. Hoop op God. Slaat oog op Christus. Want zijn geest wil die hartsvernieuwende genade werken in het hart. Bewaar mij, o God, want ik wil het nergens anders meer zoeken in het nieuwe jaar dan bij u. Dat is ook het gebed van elk kind van God. Ook u, ook jij voelt de trekkracht van de wereld. En je roept met David, bewaar mij. Want o God, één stap zonder u. En ik verga. En dan Christus zien. Ik stel mij voortdurend ter Jezus voor ogen. Als hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Dan zie ik dag aan dag in zijn doorboorde handen mijn erfenis, mijn heil en mijn hoogste geluk. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Amen.
de Heere danken en bidden. Heer, aan het einde van deze dienst willen we u hartelijk dank zeggen. Dat u ons in uw woord zo dicht op het hart komt. En dat u er in uw woord geen geheim van maakt dat ook uw kinderen zo aangetrokken worden door de dingen van deze wereld. Zonder dat u het goed praat. Maar juist om hartelijke droefheid over de zonde in ons hart te leren. Heere, geef dan dat wij achter Christus aan het oog op u mogen slaan. Elke dag opnieuw. En ons ook verheugen mogen over wie u bent. Over wie uw zoon is. En over al zijn schatten en gaven. O God, red dan hen die blind zijn voor Christus. Blind zijn voor hun eigen hart. Blind zijn voor het verderf dat op hen loert. De verlorenheid die wacht. Leer ons, Heere, de leegheid van een leven zonder u. En maak ons jaloers op dat leven met u. Opdat we ook de toevlucht nemen. Heere, dring allen tot u. En laat geen van ons verloren gaan. Omdat buiten Jezus geen leven is. Maar een eeuwig zielsverderf. Red dan, Heere, zij die zich vergapen aan vrome afgoden of goddelozen. Maar geef oog en oor voor uw Zoon. Heere, wij danken u voor alles wat u gaf. Wij danken u dat u uw Zoon ook in het Oude Testament, in zijn heerlijkheid, in zijn passendheid en in zijn aantrekkelijkheid schildert. Dat ons hart door hem in beslag genomen wordt. Neem dan, Heere, al het verkeerde weg. Heilig uw woord aan onze harten. En breng ons ook vanavond weer in uw huis. Zegen de beide dienaren die u in uw goedheid aan deze gemeente heeft gegeven. Met de kerkraad en hun gezinnen. Geef dat er hier velen mogen zijn. Die door hun dienst aan u verbonden mogen worden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 14e vers, is onze slotzang. Ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.